Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Holtslag uit Giezenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 149, vers 1. Looft, looft de Heer die, onbedwongen, een nieuw gezang zij toegezongen. Ik noemde het eerste vers van Psalm 149. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst van deze dienst vinden we in Psalm 51, psalm die David gemaakt heeft. Hij zegt, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Amen. Die vraag mogen we meenemen die David zo stelt en ook in de prediking zal Psalm 51 nog even terugkomen. De dienst willen we nu voortzetten met het zingen vanuit de bundel op toonhoogte, lied 182. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. En daarom vraag ook de Heere of Hij ons met het bloed van Christus wil reinigen en zo een rein hart wil schenken. Zo de bundel op toonhoogte, lied 182, daarvan de drie coupletten. Aansluitend aan de belijdenis van het geloof willen we zingen vanuit Psalm 73. Het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. God is Israël goed en we mogen weten dat we in de Heere Jezus ook geënt zijn op diezelfde stam. Erbij mogen horen en we mogen ook met Israël meezingen. Ja, waarlijk, God is ook voor ons goed, voor het volk dat hij uitverkoren heeft in de Heere Jezus Christus. Tegelijk zegt Psalm 73 ook, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treen van het spoor der godsvrucht afgegleden. En dat is eigenlijk wat we net gezongen hebben. Niet door eigen daden, rechtvaardige daden, maar alleen door Jezus Christus. En daarom is het goed om dat te beseffen wanneer we het geloof belijden. God is goed voor ons. En het is niet door onze eigen daden, maar door wat Christus voor ons gedaan heeft. Dus aansluitend aan de geloofsbelijdenis, Psalm 73, dan van het eerste vers. En willen we nu het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Willen wij naderen voor Gods heilig aangezicht in gebed. Laten wij bidden. Heere, u bent goed. Dat is wat de psalmist beleden heeft. Heeft ervaren. Dat u goed bent voor Israël. Ondanks dat Israël telkens weer van uw wegen afgeleid. Zelfs andere goden ging dienen. Maar u was goed voor Israël. U was genadig. En telkens weer riep u uw volk terug. En we bidden u, Heere, wil dat ook in onze tijd doen. Dat uw volk, wat toch grotendeels weer in dat beloofde land mag wonen, toch ook weer u mag dienen. En mag zien wie uw Zoon is, de Messias, Christus Jezus. Vader, we willen danken dat u in uw Zoon, de Heere Jezus, ook al de andere volken genadig wilt zijn. Heere, zodat we deel mogen hebben aan het heil van Israël. Het heil wat de Heere Jezus Christus bewerkt heeft. Dank u wel dat u geeft, Heere, dat wij mogen belijden dat u goed bent voor ons. Dat we mogen leven uit die vergeving van zonden. Die dagelijkse vernieuwing. Zicht mogen hebben ook op het leven in uw koninkrijk. Het eens zal dat zover zijn. Als uw Zoon, de Heer Jezus, terugkomt. Dank u, Heere. En we bidden u, geef dat we allen daarbij mogen zijn. Wilt u met uw geest in onze harten werken? Dat er bij ons zo geloof mag wezen. Ons hart gereinigd mag zijn. Door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Vader, wilt u ons allemaal zegenen. Kinderen, jongeren, ouderen. Hier in de kerk, thuis met ons verbonden. U kent ons, u weet ook wat we nodig hebben. Wil ons plaatsen op die weg van Christus. Ons vullen met uw geest, met uw heilig woord. Ons leiden door uw liefde. Heren, zo komen we tot u. Als mensen die het geloof beleden hebben. En tegelijk weten dat we zo makkelijk uitglijden. Houdt u ons vast. Hierop dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven mogen hebben door Jezus. Wil zo ons gebed verhoren, Heere. Wil zo ook met ons zijn in deze dienst. Dat het bovenal tot eer van u mag wezen. Maar ook tot zegen en tot opbouw van ons persoonlijk leven, van de gemeente. Heere, dat het tot heil mag wezen van ieder die we ook deze komende week, deze week mogen ontmoeten. We bidden het niet, Heere. Vanuit onszelf, maar in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar lezen vanuit Marcus 1. Een van de vier evangeliën. Allen op schrift gezet, opdat wij mogen geloven. En we lezen bij Marcus dat hij vanaf het begin begint. Marcus 1, de eerste 8 versen. En we willen daarna ook zingen van Psalm 40. Een psalm waarin we eigenlijk zeggen, en dan het vijfde vers, dat we die woorden niet alleen binnen deze kerkmuren willen houden, dat we die woorden ook niet slechts in ons hart willen houden, maar dat we die woorden verder mogen gaan, verder de wereld in, opdat ook anderen het evangelie mogen horen en tot geloof mogen komen. Dus Psalm 40, het vijfde vers, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Allereerst lezen we dus Marcus 1 vanaf het eerste vers. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is, zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte. Een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan. Terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikt en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dat woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. De prediking vanavond zal zijn vanuit het gelezen gedeelte, in bijzonder het eerste vers van Marcus 1, waarin hij zegt het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Als antwoord op de prediking zullen we zingen van Psalm 51, Psalm waar ook de aanvangstekst dus uitkwam. We zingen daarvan het vijfde vers en ook het zevende vers. Dus Psalm 51, het vijfde en het zevende vers als antwoord op de prediking. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Misschien schrijft u wel eens een brief, een liefdesbrief, sollicitatiebrief, of gewoon zo een brief aan een vriend of vriendin. Wie een brief wil schrijven, of een boek, of een preek, die heeft als eerste de vraag te beantwoorden: waar begin ik mee? En hoe? Die eerste zin. Het begin is misschien wel het lastigste. Hoewel sommigen er ook geen eind aan kunnen breien. Bij een biografie, zo zou je zeggen, is het makkelijker. Want wie een levensbeschrijving maakt, ja, die begint bij het begin. Die begint bij de geboorte van die desbetreffende persoon. Hij is het een autobiografie, dan begin je bij je eigen geboorte en ja, misschien een klein stukje ervoor. De situatie thuis. Ouders. Broers of zussen. De evangelist Marcus, die begint ook bij het begin. Zo zegt hij dat. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Toch laat Marcus heel veel weg. Hij bij Marcus niet zoals bij Matthäus een geslachtsregister. Bij Marcus niet zoals bij Lucas de aankondiging van de geboorte. Niet van Johannes in de tempel bij Zacharias. Niet de engel Gabriel bij Maria. Bij Marcus ook geen herders of engelen zang. Geen ere zij God. En ook komen bij hem niet de wijzen langs, zoals Matthäus dat dan weer heeft. Niets van dat alles vertrouwt Marcus toe aan het papier. En toch begint hij bij het begin. Het lijkt alsof Marcus daarmee wil zeggen dat kerst, dat de geboorte van de Heere Jezus, ja, niet het begin is. Marcus begint daar waar de Heere Jezus begint. Bij zijn openbare optreden. Daarvan zegt Marcus, dat is het begin. Dat is het begin van het evangelie dat verkondigd moet worden en waarvoor hij dus de pen ter hand heeft genomen. Dit is het begin. Niet eerder. Ook niet de 12-jarige Jezus in de tempel die toch zo mooi zegt van: weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Nee, hier. Al zegt hij in die eerste regel die Marcus op papier heeft gezet nog wel iets meer. Want hij noemt de Heere Jezus niet alleen Christus, maar ook Zoon van God. En daarmee geeft Marcus eigenlijk al aan dat de Heere Jezus een ander begin heeft gekend dan ieder ander mens, dan u en ik. Omdat hij de Zoon van God is. Of misschien moeten we wel zeggen dat Jezus geen begin heeft gehad. Omdat hij al van eeuwigheid tot eeuwigheid God is met de Vader en de Heilige Geest. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde en hij schiep het door het woord. Het woord van de Heere Jezus. Als u de brief van Paulus erbij pakt aan de Colossenzen, dan beschrijft hij dat heel mooi vanaf vers 25. Wat de Heere Jezus is, he, beeld van de onzichtbare God, eerstgeborene van heel de schepping. Dat wil zeggen die helemaal aan het begin staat. En dat de schepping ook door hem en tot hem geschapen is. Dus dat begin van de Heere Jezus is niet met kerst, maar veel eerder. Maar misschien moet ik ook wel zeggen, Marcus, die schrijft niet over het begin van Jezus. Hij schrijft over het begin van het evangelie. En zo lezen we dat ook. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zegt dus niet het begin van Jezus Christus, maar het begin van het evangelie. Hiermee bedoelt Marcus trouwens niet dat dat het begin is van zijn boek. Ja, dat is het wel, maar dat hoef je niet te zeggen. En niemand schrijft een brief en zegt, dit is het begin van mijn brief. Dat is wel zichtbaar. Nee, als Marcus het heeft over het evangelie, dan heeft hij het niet over zijn boek. Maar dan heeft hij het over de blijde boodschap. Het grote nieuws dat verkondigd moet worden aan alle mensen. Dat is het evangelie. En we horen Marcus bijna zeggen dat al die verhalen rondom de geboorte en de kindertijd van Jezus, ja, best wel belangrijk zijn. Maar dat het evangelie, het blijde nieuws, daar niet begint. Dat het pas begint bij het openbare optreden van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus verscheen in het, ja, kind Jezus wel reddend in de wereld. Maar die redding kreeg pas vorm in het optreden van de Heere Jezus. In het bijzonder in zijn sterven aan het kruis van Golgotha. En als u Marcus doorbladert, dan zult u zien dat het allergrootste gedeelte van zijn boek gaat over die allerlaatste periode van het aardse leven van de Heere Jezus. Dat is het grote nieuws. Wat er dan gebeurt, dat wil hij vertellen. Marcus heeft dus groot nieuws te verkondigen. Nieuws waarvan hij wil dat ook wij het horen. Daarvoor heeft hij het op papier gezet. Want dit nieuws is niet iets als de krant die de volgende dag, ja, bij het oud papier ligt, omdat het oud nieuws is geworden of in de kattenbak verdwijnt. Nee, het goede nieuws dat Marcus vertelt zal zolang de aarde bestaat nooit worden tot oud nieuws. Het is altijd actueel. Het is het horen meer dan waard. En dat is goed om ook zelf te onthouden. Want mogelijk zit u al vele jaren in de kerk. En mogelijk zegt, ja, maar dat evangelie, dat ken ik wel. Misschien wel tot in de details. En toch tegelijk, het is nieuw. Het is goed om het telkens weer tot ons door te laten dringen. Dat evangelie wat Marcus mag vertellen, waar hij hier een begin mee maakt. Het is het grote nieuws over Jezus, die Christus genoemd wordt. En dat woord Christus, dat is niet zomaar een benaming. Christus, dat wil zeggen gezalfde. Iemand die met olie gezalfd is. En Christus, dat is het Griekse woord, komt van het Hebreeuwse Messias. En in Israël verwees het woord Messias als gezalfde naar priesters, profeten en koningen. Zij werden van Gods wegen gezalfd voordat zij in hun ambt kwamen te staan. En met die benaming Christus geeft Marcus dan ook direct aan hoe wij tegen de Heere Jezus aan moeten kijken. Hij is van Gods wegen gezalfd vanwege het ambt dat hij zal bekleden. Als priester, profeet en koning. Want hij bemiddelt tussen God en mens en brengt verzoening. Hij brengt het woord van God over het koninkrijk van God. En hij zal regeren. Een bijzonder ambt zal de Heer Jezus bekleden. En daarom is hij gezalfd, de Messias. En dat bijzondere plek die hij inneemt, dat bevestigt helemaal ook de toevoeging Gods Zoon. Met die woorden aan het begin van dit evangelie wil Marcus dan ook als het ware aangeven, hou dit nu voor ogen. Wanneer we het evangelie naar zijn beschrijving lezen. We zouden eigenlijk dit eerste vers als het ware kunnen zien als, nou, zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Iedere zondag van de catechismus en iedere vraag kan apart overdacht worden. We kunnen ermee bezig gaan. En toch tegelijk zal iedere vraag en ieder antwoord gezien moeten worden vanuit zondag 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat is de achtergrond, de basis, de bril die we als het ware opzetten. Welke troost mogen we hebben? Welke zekerheid mogen we hebben in leven en sterven? Nou, op gelijke wijze zal ieder hoofdstuk van Marcus en ieder vers gelezen moeten worden met in het achterhoofd wie Jezus is. Marcus opslaan en we lezen over de Heer Jezus, dat dan gelijk in ons achterhoofd zit van, oh ja, Jezus, dat is de Christus. Dat is de Zoon van God. Nou, hij benadrukt dit nogmaals door twee citaten aan te halen uit het boek, uit de boeken van profeten Maleachi en Jesaja. Twee citaten, gelijk vers 2 en vers 3. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Twee citaten die beide aangeven dat de Heere eraan komt en dat alle nodige voorbereidingen getroffen moeten worden. Juist omdat er niet zomaar iemand komt. Juist omdat er een hooggeplaatst iemand komt. Het is de Christus. Het is de Zoon van God. Hij komt en zijn weg moet gereed gemaakt worden. Zo begint Marcus zijn evangelie. Blijde boodschap van de Heer Jezus, Christus, de Zoon van God. En hij komt. Hij komt. Niet om te oordelen, maar om te behouden. Hij komt. Bereid de weg dan voor zijn voeten. Dat is de taak die Marcus op zich genomen heeft. Om als het ware in de voetsporen van Johannes de Doper de weg te bereiden voor de Heere Jezus. Hij heeft het evangelie geschreven opdat mensen de Heere Jezus mogen ontmoeten. Een taak die niet voorbehouden is aan Marcus. Taak die ook voorbehouden is aan u. Bijzonder zouden we kunnen zeggen aan gelovige ouders. En misschien moet u anders vanavond nog eens eventjes dat doopformulier lezen. Misschien is het wel ooit met u besproken. Maar in dat doopformulier, daar staat onder andere, de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Dan gaat het over de doop en daarmee ook over het verbond, dat eeuwig verbond der genade wat God met ons wil sluiten. Bijzonder over het nieuwe verbond, hè, dat de Heere in Christus sluit. Een verbond waar gelovige ouders hun kinderen over mogen vertellen. En zo de weg mogen bereiden voor het geloof in Jezus Christus. Precies dus wat Marcus wil. Ik vertel jullie een blij nieuws over de Heere Jezus. De Christus, de Zoon van God. Wil je hart openen? Wil je ernaar luisteren? Mag de weg bereid worden voor dat blijde nieuws? Ja, ouders zijn bij uitstek degenen die geroepen zijn om die weg te bereiden. Eenvoudigweg omdat zij ook het dichtst bij de kinderen staan. Vanuit hun eigen geloof mogen ze de kinderen die hen geschonken worden voorgaan in het dienen van de Heere God. En zo zien de kinderen hoe hun ouders, die zij van God hebben ontvangen, vormgeven aan de dienst aan God. Het is trouwens goed om dat even te beseffen. Ouders mogen hun kinderen van God krijgen, maar jullie kinderen, vergeet nou niet dat je je ouders ook van God hebt gekregen. Ik hoorde laatst van, ja, wanneer begint de puberteit? Nou, dat is het moment waarop je ouders irritant beginnen te worden. En toch zijn ze je wel van God gegeven. Dus onthoud dat maar. Maar gemeente, niet alleen de ouders hebben die taak. om de kinderen van de gemeente voor te gaan in het geloof. Heel de gemeente. Ook u, ook jij. Doopformulier zegt dat ook. Als u dat toch leest, dan moet u ook eventjes de derde doopvraag lezen. Want daar wordt niet alleen aan de ouders gevraagd om de kinderen bij het opgroeien in deze leer naar hun vermogen te onderwijzen, maar hen ook te laten onderwijzen. En daar wordt de gemeente mee bedoeld. Heel de gemeente heeft de plicht om de ouders bij te staan en te ondersteunen in het bereiden van de weg, de geloofsopvoeding van de kinderen. De weg bereiden, zodat de jongeren van de gemeente, de kinderen, tot geloof mogen komen. Jezus mogen leren kennen. Precies wat Marcus dus wil. Ik wil jullie vertellen van de Heere Jezus. Ik wil dat die weg bereid wordt. En dat Jezus zo tot je mag komen. Tot geloof mag komen. De weg bereiden. Ja, hoe doen we dat? Het is best moeilijk. Ik moet zelf daarbij altijd denken aan een situatie die ik een paar jaar geleden meemaakte, toen ik bij twee predikanten was. De ene predikant ging met emeritaat en ik mocht wat zeggen op zijn afscheid of tijdens de afscheidsdienst. En ik zag zijn vier kinderen zitten. En alle vier, keurig in de kleren, met de liederen meezingend, betrokken in geloof. Vlak daarna kwam ik als visitator bij een collega en die vertelde mij, hij had vier kinderen. En de jongste van 13, 14, ja, die ging nog wel eens mee. Want ja, omdat papa en mama dat zo leuk vonden. Maar de andere drie niet meer. En toen dacht ik, ik heb ook vier kinderen. Hoe gaat dat? Hoe zal het verder gaan? Dus het is niet allemaal eenvoudig. Hoe doen we dat, die weg bereiden? Het geloof kunnen we niet geven. Marcus, die de weg wil bereiden, die verwijst naar Johannes de Doper. Johannes is de door God gezonden boodschapper en de stem van één die roept in de woestijn. Hij mag daadwerkelijk de weg bereiden voor de komst van Jezus Christus, de Zoon van God. En Marcus, die spreekt over hem, omdat hij het begin van het evangelie ja, ziet in de doop van Jezus. Want toen Jezus zich liet dopen, toen liet hij daarmee zien dat hij één wilde zijn met alle mensen. En om die doop van de Heere Jezus in de juiste context te plaatsen, spreekt Marcus als eerste over Johannes de Doper. En nu het ook onze roeping is om de weg voor de Heere Jezus te bereiden, kan Johannes de Doper ons hier mogelijk mee helpen. Ja, zijn situatie is een geheel andere dan die van ons. Maar zijn doel is hetzelfde. Net als bij Marcus. Het gaat er immers om dat mensen de Heere Jezus willen ontvangen. Dat mensen de Heere Jezus belijden als Christus. Als de Zoon van God. Nou, van Johannes lezen we dat hij doopte en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. En zo lezen we dat in vers 4. Bij de doop hoort dus bekering. Een bekering die zal leiden tot vergeving van zonden. Het is dus een belangrijk iets dat bij de geloofsopvoeding de bekering ook een grote plek krijgt. Bekering wil zeggen dat er een vernieuwing moet plaatsvinden in het hart. Dat we niet zomaar met ons leven verder kunnen gaan. En als het goed is, kennen wij dit als gemeente. Maar kennen de kinderen, de jongeren van de gemeente het ook? Anders zullen ze dat moeten leren. Want ons hart kan namelijk niet blijven in de toestand die het van nature heeft. Ja, misschien heb je dat wel eens gehoord, dat het tot je gezegd is, bid maar om een nieuw hart. Ons hart is van nature geneigd om kwaad te doen, zonde te doen. David, die heeft in Psalm 51 dat ook zo omschreven. Hij zegt, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Nou, in ons leven, dat zal niet in die zonde mogen blijven hangen. Willen we de Heer Jezus kunnen ontvangen? Ja, dan is bekering vereist. Niet dat we daarmee ons behoud bewerken. Want dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Maar wel om hem te kunnen ontmoeten. Want we staan als het ware van nature met de rug naar God toe. We zullen ons om moeten keren. Naar Christus. Naar God. Johannes, die predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Een doop van bekering. Bekeren wil dan ook zeggen dat we berouw hebben over de zonde die we gedaan hebben. We lezen dat ook van de mensen die door hem gedoopt worden. Dat gebeurde terwijl ze hun zonden beleden. Wanneer wij en onze kinderen berouw hebben over de zonde, dan zal de weg ook vrij zijn voor Christus om tot ons te komen. En dat is een heilzaam gebeuren. Het is die bekering zelf niet, maar wel als Christus tot ons komt. Het is hierom dat ook Marcus kan spreken van vergeving van zonde. Want alleen Christus kan dat. Alleen Christus kan vergeving van zonde schenken. We kunnen daar gerust denken aan die geschiedenis, dat vier vrienden die verlamde man bij Jezus willen brengen. Ook de kinderen kennen denk ik wel die geschiedenis. Dan komen ze bij een huis, dan is het helemaal vol. Dan kunnen ze er niet in, dan gaan ze via een trap het dak op, maken ze het dak open en dan laten ze die verlamde man naar beneden zakken. En de Heer Jezus die ziet die man, de Heer Jezus ziet die vier vrienden. Wat hij ook ziet is hun geloof. En dan zegt hij tegen die verlamde man, uw zonden zijn u vergeven. Ja, kan dat zomaar? Kan Jezus dat zomaar zeggen? Kan Jezus dan zonde vergeven? Ja, dat vroegen fariseeën, schriftgeleerden die erbij waren zich af. Jezus die zegt, om u te laten zien dat ik macht heb om zonde te vergeven, zal ik u laten zien dat ik macht heb om deze man te genezen. En dan zegt hij, sta op en wandel. Jezus kan zonde vergeven. Ook onze zonde. Ook die van u. Al onze zonden. Een volkomen verzoening. Daarom is het zo belangrijk dat ons tot de Heer Jezus wenden. Dat ons bekeren tot hem. Het van hem verwachten en hem dat ook vragen. Maar als Christus tot ons kan komen, dan zal die vergeving van zonden ook aan ons geschieden. Volkomen gereinigd worden door het bloed van Christus. Daarom is het ook belangrijk dat we de kinderen van de gemeente en ook zelf niet alleen leren om christelijk te leven. Ja, dat is belangrijk. Maar wezenlijk is dat Christus woning in ons maakt. Niet alleen dat wij keurig leven. Ja, ik hoor het wel eens op pastoraat. Ja, maar ik leef toch goed. Ach, het zal wel goed komen na mijn sterven, want ja, ik heb niemand kwaad gedaan. Ik heb met niemand ruzie. Ja, maar dat is het niet. Het gaat om onze relatie met God. Kan Christus woning in ons maken? Kan zijn geest in ons werken? De mens wordt niet behouden op grond van een christelijke levensstijl. Het behoud is door Christus. Hij alleen kan eeuwig behoud geven. Dus niet alleen die christelijke levensstijl, maar bekering. Zodat Christus vergeving van zonden kan schenken. En bekering betekent dus dat er vernieuwing moet plaatsvinden in het hart. En dat dat meer is dan alleen een christelijke levensstijl, dat zien we in die woorden die Johannes predikt. Hij, Johannes heeft gezegd, en we lezen dat vers 7, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Nou, wat betekent dan bekering vanuit deze woorden? Nou, dat de Heere Jezus de plaats krijgt die hem toekomt. Dat hij de lof en de eer krijgt. Dat we ons bewust zijn dat de Heere Jezus zo groot en heilig is, dat wij zelf, ja, eigenlijk nog niet eens de riem van zijn sandalen mogen losmaken. Daar zijn we eigenlijk nog te min voor. Zo groot ziet Johannes de Heere Jezus. En zo klein ziet hij zichzelf. Johannes de Doper die wist in welke verhouding hij stond ten opzichte van hem voor wie hij de weg bereidde. Zelfs ja, het kleinste, het allerlaagste voor Jezus doen, daar was hij nog niet goed genoeg voor. En dat is iets wat heel veelzeggend is. He, zowel in de verhouding die we hebben tot de Heere Jezus, als ook in het licht van de taak die wij te vervullen hebben. Wij zullen, evenals Johannes, er ten volle van overtuigd moeten zijn dat de Heere Jezus zoveel groter en machtiger en heerlijker is dan wij. Voor hem knielen is eigenlijk al te veel eer. Wanneer u vanavond de Bijbel ter hand neemt om dat doopformulier op te zoeken en te lezen, moet u ook eens lezen het gebed van Nehemia. Nehemia 1. In het gebed van Nehemia komt dat ook heel mooi naar voren. Dat beschrijft hij God ook als ja, in zijn grootheid, hoe ontzagwekkend God is. En dan beschrijft hij erachteraan hoe klein hij zelf is. Een dienaar. Dat is de positie van ons mensen. God die groot en heilig en machtig is. En daarmee dus ook de Heere Jezus. En wij niet. En wanneer wij de taak op ons nemen om voor eigen kinderen en de kinderen van de gemeente de weg te bereiden tot de Heere Jezus, dan zal dat ook onze grondhouding moeten zijn. Onze nederige plaats kennen ten opzichte van de Heere Jezus. In ons spreken, in ons doen en laten zal dat zichtbaar moeten zijn. Dat kinderen merken. Hé, mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma, mijn buurman. Degene van wie ik zondagschool heb of club of catechisatie, die heeft de Heere Jezus zo hoog staan. Onze nederige plaats kennen ten opzichte van de Heere Jezus. En tegelijk mogen wij een geweldige, grote taak ten uitvoer brengen. De weg bereiden voor de Heere Jezus. Want voor die taak heeft de Heere ons in dienst genomen. Wij mogen als een heraut zijn en het evangelie vertellen. En zo de kinderen tot de Heere Jezus brengen. Zoals die moeders die eens hun kinderen bij de Heere Jezus brachten met de vragen: wilt u ze de hand opleggen en zegenen? Zo mogen we dat doen. Met eigen kinderen, met de kinderen van de gemeente, bij de Heere Jezus brengen. En wanneer wij onze taak serieus nemen, dan hoeven de kinderen niet onwetend te blijven van het geweldige nieuws. Dat de Heere Jezus in de wereld is gekomen om voor de eeuwigheid te behouden. En dat hij erbij wil zijn. Iedere dag van ons leven, tot de allerlaatste dag toe. Nou, die verkondiging begint dus bij de kennis van de eigen positie ten opzichte van de Heere Jezus. Het is een plaats die de Heilige Geest ons ook telkens weer wil leren. Gods Geest die in ieder ontvangt die tot geloof in Christus komt, wil ons duidelijk maken dat wij groot van Jezus moeten denken. Hij is groot. Zijn daden zijn groot. Want door zijn daden is er de prediking van een doop, van bekering tot vergeving van zonde. Een prediking die tot doel heeft om Christus te laten komen tot een ieder die hem niet kent. Een prediking waardoor een mens Christus kan leren kennen en weet mag krijgen van vergeving van zonde en het ontvangen van de Heilige Geest. En aan wie deze prediking heeft gehoord, is de vraag of deze positief beantwoord wordt. Wil je Christus aannemen? Willen we staan in de bekering tot Jezus Christus en daarmee delen in het eeuwig heil dat de Heere ons in zijn Zoon Jezus Christus wil schenken? En willen we daarbij dat ook de kinderen van de gemeente hierin delen? Als we dat willen, dan zullen we hen steeds opnieuw moeten voorhouden dat de Heere Jezus van hen vraagt dat ze zich bekeren tot hem. Niet de eigen wil doen, niet jezelf het allerbelangrijkste vinden, maar de Heere Jezus. Zoals gezegd, zullen wij hen daarin moeten voorgaan. Is het onze plicht om hen te onderwijzen. En wat is er mooier en beter dan dit te doen? Omdat kinderen het evangelie niet alleen mogen horen, maar het zich ook eigen mogen maken. Dat ze op een gegeven moment op hun leeftijd komen en zeggen, ja, maar ik wil zelf geloven. Ik wil dat geloof belijden. Ik wil die belijdeniscategorisatie volgen. Ik wil belijdenis van het geloof afleggen. Verkondiging die trouwens niet tot de kinderen van de gemeente beperkt mag blijven. Want dat evangelie van Jezus Christus, dat moet niet binnen de muren van de kerk blijven. Dat moet ook niet alleen in ons hart blijven. Dat evangelie moet veel verder de wereld in. En zo zegt de Heer Jezus dat ook tegen zijn discipelen. Ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. Ja, dat is veel meer dan alleen de kinderen van de gemeente. Dat betreft alle mensen. In Ochten. Alle mensen die we tegenkomen. Op ons werk. Op school. Sportvereniging, welke vereniging we ook zitten, waar we ook zijn, dat mensen het evangelie mogen horen. Dat wil niet zeggen dat wij altijd aan alleen maar en gelijk ermee moeten beginnen. Geen parelen voor de zwijnen werpen. Het evangelie verkondigen. En dan staat er in een van de brieven, gelegen of ongelegen. Maar dat betekent vooral iets voor onszelf. Wanneer we een opening zien bij mensen, als ze openstaan om het evangelie te horen, dat we dan ook die bereidheid hebben om het te vertellen. En dan niet denken van, oh ja, maar ik moet nu weg, want ik moet nog wat anders. Nee, dat we dan de tijd nemen. Maar niet met de bedoeling om het evangelie door de strot te drukken. Want dan werkt het niet. Dat is ook niet de bedoeling. Sparers voor de zwijnen werpen. Maar wel zelf ervoor openstaan. Om als die mogelijkheid er is, door woord en daad te laten zien. Het is goed dat jij de Heere Jezus kent. Weet je wie de Heere Jezus is? De Christus, de Messias, de Gezalfde, de Zoon van God die gekomen is om zijn leven te geven. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Nou, met die verkondiging heeft Marcus een begin gemaakt. Door het evangelie op papier te zetten. En wij mogen in zijn voetspoor daarmee verder gaan. Net als hij, vervuld van de Heilige Geest. Wetend dat God ons de woorden wil geven die we zullen moeten spreken. En tegelijk biddend dat de Heere open harten wil geven. Zowel bij de kinderen van de gemeente als bij ieder ander. Willen wij dit werk voortzetten? Ook gewoon morgen op school of op het werk. Willen we dit werk voortzetten tot eer van de God en Vader van Jezus Christus, Gods Zoon. Amen. Willen wij komen in dankgebed ook voor de Heer onze God en om hem ook te loven. Om al het goede wat hij geeft aan Israël en in de Heer Jezus ook aan ons. Liefdevolle, barmhartige, genadige God en Vader in de hemel. Dank u wel voor het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor dat blijde en geweldige nieuws. Dat hij kwam om te behouden, om te redden. Zij die en verloren zouden gaan door de zonde. En Vader, we weten het van onszelf. Die zonde is zo dichtbij. Zijn voeten zijn zo makkelijk uitgegleden. Vader, wilt u het ons vergeven? Wil ons reinigen door het bloed van Christus? Opdat we zo door uw liefde ook deel mogen hebben en die genade in Jezus Christus. Vader, wil ons daarin ook sterk in dat geloof, dat we vast mogen houden. Ja, dat u ons vasthoudt tot het einde. Vader, dat we die troost, die zekerheid mogen hebben in leven en in sterven. Vader, we bidden u dat voor onszelf. We bidden u dat ook voor de kinderen en de jongeren van de gemeente. Die voor heel de gemeente. Dat in ieder ja, mag komen tot die belijdenis van de naam, aller namen. Hier omdat er ja, geen andere naam ons onder de hemel is gegeven, waardoor we behouden kunnen worden, dan die ene naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Help ons, Heere, om de weg te bereiden. Opdat zij die u ja, nog niet kennen, of nog niet zo goed kennen, u mogen leren kennen, beter leren kennen. Vader, wilt u dat zegenen? Zo ook al het werk wat in de gemeente geschiet. Clubs en catechisaties en kringen. Dat u erbij zijn. Dat harten geraakt mogen worden. En levens zo u mogen toebehoren. Maar Vader, niet alleen binnen de gemeente. Hier ook daarbuiten. Er zijn zoveel heren die ja, u van wel hebben gezegd. Die nog nooit van u hebben gehoord. Hier omdat ze ja, niet in een christelijk gezin zijn opgegroeid. Misschien wel met een ander geloof. Wilt u ons gebruiken om dat evangelie te verkondigen? Wilt u ons de ogen openen dat we de gelegenheden ook mogen zien waarop het ja, mogelijk is om dat evangelie te verkondigen? En wilt u ons de woorden geven en de daden die mogen spreken van uw liefde in Christus Jezus. Omdat de kring van hen die behouden wordt mag groeien. Vader, wilt u daartoe ook je evangelisatie en zending zegenen. Dichtbij, in ons eigen land, maar ook ver weg. Wilt u erbij zijn bij een ieder die uitgezonden is. Heren, dat ja, ze open harten mogen vinden. Heren, wilt u ja, dan ook zegen, ook al het geld wat ingezameld wordt, ook voor de IZB. Heren, dat dat ja, zijn functie mag hebben. Heren, tot eer van u mag wezen. U weet, Heren, wat nodig is. Vader, zo wil u bidden, in het bijzonder ook voor broeders en zusters wereldwijd. Bijzonder hen die ook vervolgd worden, wil nabij wezen. Wees met die volk Israël. Heer, we hebben gezongen dat u ja, goed bent voor Israël. Hier en ja, velen van uw volk wonen in de wereld, wilt u uw volk ook zegenen. Dat de schellen van de ogen mogen vallen en ze ook Christus Jezus mogen herkennen en belijden. Heer, wil zijn ook hier daar waar uw hulp nodig is. Ook hier binnen de gemeente. Daar waar verdriet is of moeite, waar ziekte is, wilt u erbij wezen. Dat u zegenen. Heren, dan ja, denken we toch ook aan de heer Henk den Hartog, mevrouw van Ravenstein van Estrik, de heer Geurts, Omring hem met uw liefde, met uw trouw. Heer, zo ook andere zieken. Een zegen geven. Een zegen geven, Heer, over een ieder die een plek mag hebben in de gemeente. Hier in ieder die zo ook een taak mag hebben. Binnen de kerkraad, daarbuiten. Geef dat het met vreugde mag gedaan worden. En dat de kracht ervoor ontvangen mag worden. En dat de vrucht mag zijn op al het werk. We leggen dat, Heer, bij u neer. U weet wat goed is. In ieder geval voor ons persoonlijk, voor de gemeente, voor ons land. Heer, wilt u het alles leiden. Heer, dan is het goed. Dan mogen we ook getroost weten wanneer alles in uw handen is. Omdat u alles zult leiden naar uw wil. En het goed is, tot de dag dat Christus weer komt. Vader, laat ons dan niet ontbreken. We bidden het uit genade, niet uit verdiensten. Maar in Jezus' naam, uw Zoon, onze zaligmaker. Amen. U krijgt de gelegenheid nu om uw gaven te geven voor het ouderen- en alleenstaande werk, voor het werk van de kerkredmeesters en voor het bijstand in het pastoraat. Aansluitend zullen we zingen van Psalm 22, daarvan vers 14 en vers 16. Dus als slotpsalm, Psalm 22, vers 14 en vers 16. Mogen wij van hierheen gaan in geloof om wegbereiders te zijn van Christus. Want daartoe zijn we geroepen en gezonden. En daartoe mogen we ook de zegen van de Heere ontvangen. Hij wil ons de kracht geven en al wat nodig is. Opent uw hart voor hem en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.